Goedemorgen, goedemiddag of goede avond. Dat hangt er natuurlijk af van wanneer je luistert of kijkt naar deze podcast. Mijn naam is Kevin Pierlet en ik heet u van harte welkom bij deze allereerste aflevering van de Wiki Podcast. Het concept is vrij simpel. Elke aflevering zal er een bekende gast naast mij komen zitten en overlopen we zijn of haar Wikipedia-pagina. We checken dat alle informatie al dan niet klopt en we vullen aan waar er info ontbreekt. De Wiki Podcast met Kevin Pierlet. Manu Kersting, welkom.
Hallo.
Zoekt jij je eigenlijk vaak op Wikipedia?
Nee. Ik heb het nu onlangs gedaan dat jullie mij gevraagd hadden. Mm-hmm. En ik vind het redelijk abominabel hoe ik gepresenteerd word.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja.
Het lijkt wel of die podcast is Wikipedia-pagina is samengesteld toen Bokrijk gebouwd is. Het is echt
dat heb je naar mij ook gestuurd, ja.
Een nonsen klote. Dus ja, naar het schijnt kan je dat zelf aanpassen.
Ja, iedereen kan dat eigenlijk zomaar aanpassen.
Okay.
En dat is eigenlijk ook de reden waarom dat ik deze concept ben gestart eigenlijk. Omdat ja, staat alles wat erop staat, klopt dat wel. En dat gaan we eigenlijk vandaag checken.
Ja.
Laten we er misschien maar ineens aan beginnen.
Goed plan.
Er staat Manu Kersting, maar wat is jouw volledige naam?
Ik ben geboren als Manuel Kersting.
Ah ja, oké.
Het leuke is dat mijn vader, die had lang in Barcelona gewoond, bij de Gitanos in de jaren 50. En daar had je een hele belangrijke stierenvechter. Die was net overleden, denk ik. Manolo Manolete. Die was wereldberoemd, in Spanje dan toch. En hij wilde mij Manolo noemen. En ik werd geboren. En toen kwam die bij de, burgerlijke stand?
Ja, burgerlijke stand, ja.
Of whatever, zoiets. Mijn naam aangeven en toen zei dat kan niet. Oh? Maar dat is een Spaanse naam. We zijn hier niet in Spanje, meneer. En dan moest hij dat aanpassen en werd het Manuel. Eigenlijk moest het Emmanuel worden.
Ah, oké, okay, ja.
Maar toen heeft mijn vader gezegd, nee. Manuel, dat kan ik mee leven. En ze spreken die naam altijd afschuwelijk uit, zowel in Holland, dat zullen we straks nog wel horen, ik ga soms de grens over met mijn taal. Mm-hmm. Ik ben half Hollander, half Vlaming. Maar in Holland zeggen ze Manuel. Ja. Daar kreeg ik kop aan van. En hier zeggen ze Manuel.
Ja.
Dus vrouwen niet Manuel. Dus het is echt een naam die, waar die ook uitgesproken wordt, tenzij in Spanje, wordt die heel lelijk uitgesproken. Mm. En ik heb lang in Ardèche gewerkt als bouwvakker. Een jaar of 18 was. En daar had ik op aan met een vriendinnetje. En die noemde mij Manu.
Ah, en zo is het begonnen eigenlijk.
En die schreef dat ook met OU. En eigenlijk is het een meisjesnaam.
Ah ja?
Ja.
Ah, oké. Okay.
Met OU. Het is ook een soort bamboe-meubel. Manu. Manu-meubelen, dat zijn bamboe-meubelen. Whatever. Okay. Goed, dit over mijn naam.
Ja. Je bent geboren in Antwerpen op 24 mei 1962.
Ja.
Belgisch-Nederlands acteur, zoals je al zei, die vooral in Vlaanderen actief is.
Ja.
Geboren in Antwerpen, je groeide daar ook op. Mm-hmm. En je hebt een Belgische moeder uit Antwerpen en een Nederlandse vader uit Rotterdam.
Ja.
Dat is ook het eerste dat mij echt meteen opviel, dat je echt van het Antwerps naar...
Naar Rotterdam ging gaan.
Ja.
Ja, dat gebeurt dus, hè, dat mensen letterlijk over de grens heen neuken. Mijn vader is hier beland uit Barcelona.
Mm-hmm.
Zijn ouders wilden dat hij terugkwam. Die had namelijk in de oorlog was hij door de Duitsers uit zijn bed gehaald en moest hij eerst in een kamp en dan moest hij gaan werken voor de Duitsers in de fabrieken en zo.
Ja.
Want hun eigen mannen waren aan het schieten op de velden. En zo is bijna heel Rotterdam leeggehaald. Met mannen tussen de 17 en de 35 jaar moesten dan gaan werken voor de Duitsers.
Ja.
Toen hij terugkwam na de oorlog, had hij het gehad met Rotterdam en Nederland. Dus die wou de wereld in. Hij had de wereld gezien. Oké, dan heeft hij een tijd in München teruggewoond. Daar had hij ook mensen leren kennen. En toen moest hij gaan vechten voor het Nederlands leger. Dan heeft hij 3,5 jaar in Indonesië gezeten.
Welke periode spreken we dan?
Dat is begin jaren 50, denk ik, ja. Eind jaren 40. Ik weet niet wanneer die onafhankelijkheidsoorlog met Indonesië exact was, maar toen heeft hij dus 3,5 jaar daar gezeten. En toen hij daarvan terugkwam, is hij terug naar München gegaan, in Parijs gaan wonen, in Barcelona gaan wonen, op Ibiza gewoond, toen het nog voor het een flipperkast was en voor het een hippie-eiland was. Daarvoor was het een kunstenaars-eiland.
Oké.
En heeft zijn vader eigenlijk gezegd, of zijn broer, die kwam hem redden. Je moet terugkomen naar het vaderland of zo, ik weet het niet. Mm-hmm. En toen is hij in Antwerpen beland, op de terugweg uit het zonnige zuiden. Kwam hij in Antwerpen en dan dacht hij van, oké, ik ben bijna thuis, maar dit is nog zuidelijk, dus ik blijf hier.
En verliefd geworden op de stad? Of,
En op een vrouw in die stad.
Ja, ja, ja.
En op een locatie waar hij een zaak heeft opengedaan in Antwerpen. Die bestond al, maar hij heeft hem echt wel bekend gemaakt. Mm-hmm. Dat was de Zigeunerkelder op de Stadswaag. En daar werd Zigeunermuziek gespeeld, uit het Oostblok vooral. Mijn vader was violist ook.
Zet jij muzikaal?
Contrabassist.
Ah, oké.
Ik heb heel lang met hem gespeeld in de band. Van mijn 13 tot mijn 26, toen had ik eigenlijk geen tijd meer.
Maar nu niet meer?
Ik heb dat instrument nog staan, maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. En een contrabas is nu niet echt een instrument waar je in je eentje een hele middag op gaat spelen. Dat is een begeleidingsinstrument.
Ja. Dat kan ik geloven,
op een piano of een gitaar kan jij een volledig orkest maken in je eentje. Maar op een bas is het, dat blijft de onderkant. Hè. Ik heb in mijn theaterproducties altijd contrabas mee naartoe genomen. Mm-hmm. Want er zat veel muziek in mijn theaterproducties vroeger, met Wacko en zo. En ook Off the Record en Podium Modern. Er zat altijd muziek in. Maar op een bepaald moment stopt dat. En heb je geen tijd meer muziek te maken. Het is nu 10 jaar dat ik eigenlijk geen muziek meer maak. Dat is redelijk frustrerend, maar toch is het zo.
Focussen op het acterenwerk.
Ja, dat vreet heel veel tijd op. Ja. Het acteren kost veel tijd, maar het blijven acteren kost ook heel veel tijd. Het manoeuvreren in het gebied.
Constant bezig zijn met...
Wat doe je dan? Dan neem je ook commercials op, tekenfilms. Ik doe regies ook. Ik bedoel, de mensen zien alleen wat in beeld komt op tv, maar ik doe zoveel meer. Ik heb ook soundscores gemaakt voor balletvoorstellingen. Ik heb de regies gedaan van balletvoorstellingen. Ik heb comedy geregisseerd, whatever, noem het op. Alles wat je kan doen rond een podium of rond een camera heb ik gedaan.
Daar gaan we het zo dadelijk veel meer over hebben. We hebben ook een op Instagram hebben we gevraagd, hebben jullie vragen voor Manu Kersting, want die komt langs. Jee. En één kijkersvraag was al meteen, en dan dat refereert terug naar uw taal. Jiri Roskam vroeg, woon je in Antwerpen? Dat is dus een feit. En spreek je dagelijks Antwerps?
Ja, met mijn kinderen wel. Nee, met mijn vrouw praat ik. Dat is het Valk in het Antwerpse doen.
Ja, ja.
Maar ik ben nog niet zo lang met haar. Ik ben, denk dat we elkaar 10 jaar kennen. We wonen ook ongeveer 10 jaar samen. En ik ben denk ik 6, 7 jaar getrouwd. Dat weet ik niet exact. Maar daarvoor ben ik 20 jaar met een Hollandse geweest uit Delft.
En uw kinderen spreken dan ook?
Mijn kinderen zijn van die vrouw. Wij praten gewoon zo met elkaar. Een beetje Rotterdam zelfs, weet je wel. Met de poes thuis praat ik ook. ik weet het eigenlijk
Antwerpse
niet.
Hollands.
Dat varieert.
Ah, oké. Okay. De kat kan er ook niet meer aan uit misschien.
Ja, maar ik heb dat met Otto-Jan Han gehad.
Ja, die is ook van Hollandse afkomst. Hè? Ja.
En toen hadden we het daarover en dan zei hij van ja, met mijn vrouw praat ik Vlaams en met de hond praat ik Hollands. Weet je. Maar ik praat met mijn kinderen Hollands en met mijn vrouw Vlaams. Dus
Als fans of andere mensen u tegenkomen in het echt, verschieten die er dan niet van dat jij ook Hollands praat? Want op uw Vlaamse series, Vlaamse films, altijd plat Antwerps, hè?
Ja, of Hollands ook, hè, maar dat zien veel mensen niet. Ik speel ook wel eens een Hollander in Vlaanderen. In bijvoorbeeld Louis sprak ik Hollands.
En ook in die serie over die prostituties van een paar... José d'Amour,
was hij dan ook niet in Holland? Ja, hij speelde bij Holland.
Ja.
Dat was mijn eigen voorstel, want we moesten met drie mannen moesten we heel luidruchtig
en bevredigend zijn. Ja, ik heb het gezien, ja.
Laten we dat dan op z'n Hollands doen, hè?
Ja.
Die betalen goed, maar die zijn stront vervelend. Wanneer ik echt vanuit mijn klote Hollands praat, is als ik heel kwaad word.
Ah ja?
Als er iets gebeurt waar ik echt ontplof, dan komt de Rotterdamse havenarbeider naar boven. Ja. En dan weet je niet wat je hoort. Maar dat doe ik alleen maar als het zwart voor mijn ogen wordt.
Ah ja, oké.
Dus dan denk dat ze me dan ook niet verstaan hier. Maar misschien is het ook wel goed.
Uw tweede regel op derde regel op uw Wikipedia-pagina. Dan beginnen ze meteen met: hij speelt en regisseert in het theater en heeft een aantal rollen in televisieseries en lang speelfilms.
Ja.
Wat mij een beetje frustreert is van dat er niet op staat hoe dat je daar terecht bent gekomen. Wat heb je vroeger gestudeerd? Hoe ben je in die acteerwereld eigenlijk groot? En dat was ook tevens een vraag van Senne Paulussen.
Oké. Nou, ik was... ik denk 6.
6 jaar?
Misschien vroeger.
Oké.
Maar van mijn 6 kan ik het mij herinneren, omdat ik toen bij de Sinterklaas op school...
Ja.
Op een of andere manier had mijn vader ervoor gezorgd, omdat ik kennelijk dat in mij had, Zwarte Piet mee mocht spelen. Dus ik was het kleine Zwarte Pietje.
Ja.
Maar mijn broer, die heet Nicola en die is een week na Sinterklaas jarig. Dus ze hadden zo bedacht op school dat hij de kleine Sinterklaas was. Dat is redelijk ingewikkeld, vind ik, op een school, want hoe leg je dat uit? Dus wij kwamen dan binnen en die kinderen zitten allemaal te wachten op Sinterklaas en Zwarte Piet die binnenkomen.
Ja.
Die komt er binnen, een jongen uit een klas die ook Sinterklaas speelt. Dus het is heel veel...
Heel verwarrend.
Ja, dat was een Hollandse school trouwens in Antwerpen. Die zitten nu al jaren in Schoten.
Een Hollandse school?
Ja,
dus,
ja.
Voor mij,
Marnixschool, die zat in de buurt van de Paardenmarkt. Dat was een protestantse school. Wij zijn totaal niet gelovig thuis, maar dat was misschien omdat het een Hollandse school was. Dat weet ik niet, mijn vader vond dat toch niet onbelangrijk. Maar het was vooral een hele hippe school. Er werd elk jaar een musical gemaakt. Er werd heel veel creativiteit gedaan. Een beetje een vriendelijke voorloper van de Steinerschool.
Ah ja, ja.
Maar het was zeker geen Steinerschool, want het was gewoon een Hollandse school. Zoals heel veel scholen in Holland zijn. Redelijk hip voor zijn tijd. Ik heb het over jaren 60 en 70. Hè. En het feit dat er heel veel toneel gespeeld werd. Elk jaar was er een musical, dus ik wist toen al dat ik dat heel graag deed, dat ik dat heel goed kon. Op
echt van die leeftijd wist je dat gaat het worden voor mij.
Ik had een hoofdrol. In elk jaar dat ik zat, had ik wel een belangrijke rol. En ik wist, ik ben heel slecht op scholen geweest. Maar echt, ik denk dat er weinig mensen slechter waren dan ik.
Well, ik misschien ook wel.
Ik ben dyslectisch, ADHD, maar dat bestond toen allemaal officieel nog niet. Dus, maar ik was in 3 dingen heel goed. Het was muziek, tekenen en acteren. Dus als er een leraarjarig was op school, een leerkrachtjarig was, maakte niet uit in welke klas hij zat, dan maakte ik een hele show. En dat vond die school heel leuk. Dus ik was toen al aan het regisseren en aan het samenstellen. En dus het was duidelijk mijn roeping. Alleen, toen ik uiteindelijk naar het middelbaar ging...
Mm-hmm.
Dat was dan ook over de grens. Mijn vader had bedacht dat we naar Hoge Rijden moesten. Mijn broer en ik. En dus, je spreekt dan wel Hollands, een soort Hollands. Dus is van dat Maaskantje Hollands.
Maaskantje.
Dan ga ik me bezig. Kut, godverdomme, outdoe. Zoals Ferry praat.
Ja, Ferry Bouwman, ja.
Exact, dat is dat. Dan zit je eigenlijk gewoon tussen de Noord-Brabantse boeren. Dus ik had ook zoiets, wat zit ik hier te doen? Ik kom uit de stad. En ik was zo slecht op school. Dan heeft mijn vader een paar met de knoop doorgehakt. Jij gaat naar de vakschool. Dan heb ik op de Meistraat gezeten. Dat was een Antwerpse vakschool.
Ik zit nu ook op school, de App Hogeschool in de Meistraat.
Ja, maar toen was dat een vakschool.
Een oud gebouw.
Dat was nog een gevangenis geweest in de oorlog.
Mm-hmm. Daar
hebben ze volgens mij toen niks aan gedaan. Alleen machines ingezet en de tralies zwaarder volgens mij nog.
Die school zag eruit naar als een gevangenis.
Dat was de school waar iedereen voor opzij ging als die binnenkwam ergens. Huh? Als we ergens naartoe moesten naar iets officieel, dan kwamen we met de klasse van de Meistraat. Dan ging iedereen opzij, want wij waren zo berucht. En ik kwam daar als Hollander binnen.
Had je het gevoel dat je eigenlijk zo de lonely was? Alleen buitengesloten werd als Hollander? Of?
Nou, je was
Want je kwam wel van een school vol met Hollanders en dan ga je naar een school vol met Antwerpse kinderen.
Als mensen het wel eens over discriminatie hebben of zoiets, hè, nu met heel die woke en zo.
Ja.
Als iemand in zijn eerste 25 jaar van zijn leven heeft meegemaakt wat het is om aangesproken te worden op je afkomst, dan ben ik het wel.
Ja.
Ik ben daar, ik heb daarvoor moeten vechten. Dus letterlijk fysieke schermutselingen.
Ja, wilde jij een kwaaie jongen vroeger?
Ik heb mij moeten verdedigen. En dan daardoor ben ik misschien een kwaaie jongen geworden. Ik werd, in elke volzin werd er wel iets van keerskop gezegd. Of Hollander. Of belachelijk gedaan. Zelfs door de linkse rakkers die tegen racisme zijn en dat soort dingen.
Zelfs zij...
Zij mogen wel over Hollanders zitten kutten. Dus ja, je bent eigenlijk iemand die, god ja, dat gewoon moet accepteren. En denken van, mijn dag komt nog wel, dat ik jullie terugpak. Maar ik ben natuurlijk door dat ik 2 weken zat ik op die school en ik sprak vloeiend Antwerps. En dat heeft mij veel opgeleverd, want ik heb heel veel dingen in het Antwerps kunnen doen. Dus het heeft ook een voordeel gehad dat ik mij ontzettend heb moeten aanpassen. Ik had een redelijk veel buitenlandse vrienden toen. Ik had ook een aantal vrienden die daar niet mee bezig waren. Die zaten vooral in carrosserie. Die waren met auto's bezig en met heel veel cannabis roken.
Toen nog in het middelbaar. Hè?
Dat was toen op die vakschool.
Ja.
En dat heeft mij een beetje opstart geweest van het leven wat ik nu leid. Doordat ik in Antwerpen werd geaccepteerd door een aantal mensen. En toen werd mij ook duidelijk gemaakt dat ik niet naar de toneelschool kon, toen ik naar die vakschool moest.
Ja.
En bleek toen ik in de bouw werkte, in de Ardèche nota bene, daar gingen wij huizen opknappen van Vlamingen.
Hoe oud was je dan?
18.
18, ja. Je hebt wel je middelbaar diploma gehad.
Sort of, weet ik niet. Ik heb het nooit afgehaald, dus ik weet eigenlijk niet wat ik heb. Ik zal waarschijnlijk wel een getuigschrift ergens hebben liggen, maar ik kan in ieder geval met mijn poten werken. En toen ik daar een huis aan het verbouwen was, kwam er iemand langs die in het vak zat, een actrice was dat, en die zei, jij kunt wel naar Studio Herman Teling gaan, alleen ga er geen diploma dan halen, maar als vrije leerling. Dus toen ben ik naar de toneelschool gegaan.
Maar waarom zou je geen diploma kunnen halen?
Omdat je... Ik heb geen ASO gedaan, hè. Dus
moest dat voor Studio Herman Teling?
Geen idee. Ik weet in ieder geval dat als je bepaalde studies niet had gedaan, mocht je niet naar een school gaan.
Ja.
Je mocht er naartoe gaan, maar als vrije leerling.
Maar die school bestaat niet meer, hè? Of,
Studio Herman Teling is opgegaan in de hogeschool wat zich in het conservatorium plaatsvindt. Okay, ja. De toneelopleiding is, laten we zeggen, samengesmolten met de toneelopleiding van Dora van der Groen destijds. Maar de kleinkunst is blijven bestaan. En daar heb ik persoonlijk eigenlijk, met een hele hoop andere mensen, maar ik als voorman voor gevochten. Ik was toen de artistiek leider, coördinator van de kleinkunstafdeling op de studio.
Ja.
Die zaten toen nog op Mechelseplein. Ik ben daar 4 jaar coördinator geweest en ik heb daar 10 jaar les gegeven. En wij zagen die opleiding opgeslorpt worden door een oorlog tussen 2 toneelscholen. En wij hadden zoiets samen met Stef Bos vooral en Bert Embrechts. Hebben wij echt onze... En Ernst Leeuw zat er ook bij.
Bert Embrechts is de broer van Tine.
Ja. Is een heel goede bassist die in de laatste show altijd bas speelde. En bij Raymond van het Groenewoud en noem maar op. Die gaf ook permanent les bij ons, deed projecten. En wij hebben echt gevochten dat die opleiding zou blijven bestaan. Op een bepaald moment is dat dan allemaal naar dat conservatorium verhuisd.
En waarom vond je dat zo belangrijk?
Omdat er is geen andere kleinkunstopleiding in Vlaanderen. Je hebt een musicalopleiding, maar geen kleinkunstopleiding.
Ja.
En kleinkunst is niet alleen een liedje zingen. Kleinkunst is iets maken en dat zelf uitvoeren.
Veel meer dan dat, ja.
Ja, het is gewoon...
Eigenlijk alle rollen...
Alles wat je op een podium of bij een micro of bij een camera kan doen, maar dat zelf maakt, beschouwden wij als kleinkunst.
Ja, okay, ja.
De spelende dichters. Ja. Dus, dat was een hele goede opleiding. Ik heb daar ook heel veel energie in gestoken met een hoop mensen. Jan de Cler had ons er uiteindelijk voor gevraagd, toen hij het overnam van de oude directie, had hij aan ons, omdat wij echt... Ik deed vooral humor en Stef deed vooral liedjes. Mm-hmm. Komen jullie die kleinkunstopleiding eens vormgeven? Nou wel, dat hebben we dan gedaan. Ja, toen dat eenmaal vorm had.
Toen Jan de Cler aan het hoofd stond.
Ja, en toen werd die fusie opgedrongen. En toen moest de kleinkunstopleiding versmelten daarin. En was iets van nee. Dat is een authentiek ding, dat moet blijven. En dat is gebleven.
Okay.
Alleen heb ik wel de directie uit handen gegeven, omdat het geen hol opleverde financieel. En ik had er echt geen tijd meer voor om daar voor een minuscuul bedrag
mee bezig te zijn. Ja.
Nu is dat een normaal bedrag geworden, een part-time of zoiets. Toen was het een 10% functie, die directeur. Dus ik verdiende ongeveer €700 per maand voor de basisspelen. Dat is een beetje raar natuurlijk.
Zij hebben nog woede van die periode van toen? Alleen zitten kwaad op bepaalde mensen? Of,
Nee. Nee, maar ik moest weg. Ik had geen tijd ermee.
Maar het was emotioneel. Allee, ik hoor wel emotioneel dat het wel aan u blijft kleven eigenlijk.
Nee, absoluut niet. Het is gewoon, je werkt heel hard aan iets en je wordt er niet genoeg voor verloond. Maar het werk zelf doen was al verlonend genoeg. Ik heb, omdat ik zelf nooit ben afgestudeerd ergens. Mm-hmm. Ik heb nooit een toneelschool afgemaakt. Door andere mensen te doen afstuderen en een opleiding vorm te geven, ben ik eigenlijk voor mijn eigen gevoel wel afgestudeerd.
Ja.
Ik heb 10 jaar lang mensen begeleid in naar het vak toe werken. Die school echt een fundament gegeven wat het nodig had. Daar ben ik weggelopen van die toneelschool, omdat ik het eigenlijk... Ik kon er mijn ding niet doen. Ik
kon er uw eigen draai niet aan geven?
Nee, het was altijd heel eenzijdig. De kleinkunstopleiding was sowieso een ramp toen ik er zat.
Mm-hmm.
En de toneelschool bij Dora van der Groen heb ik ook 2 jaar gezeten. Ja, dat was ook heel eenzijdig. Dat was het. Een bepaald soort teksttheater. En de rest bestond niet.
Nee.
En waar ik behoefte aan had, is uiteindelijk wat ik gedaan heb met de groep Wacko. De eerste voorstelling heette dan ook Everything We Always Want to Do on Stage but Never Were Allowed to.
Dat was gezelschap Wakkel staat ook op je Wikipedia.
Daar heb ik 10 jaar heel Vlaanderen en Holland mee afgetoerd. En dat ging echt over een soort van waanzin op een podium neerknallen zonder inhoud. Puur associatief. Dus mensen herkennen heel veel dingen, maar er zit geen begin en geen einde aan het scènetje. Het is gewoon een belevenis. En dat was redelijk uniek in de jaren 90. En nog altijd trouwens, vind ik. Maar...
Ja, er staat dat je twee seizoenen in trio solo hebt gespeeld.
Nee. Ik heb een,
met podium modern.
Ja, maar trio solo, dat was een productie.
Ja.
Van een gezelschap wat ik heb gesticht met studenten van de kleinkunstopleiding. Die afgestudeerd waren. En dat was een... Ik kreeg dan eindelijk subsidie. Met Wacko hadden wij in het begin helemaal geen subsidie. Onze zalen die zaten stampvol. Wij speelden overal. Waar je kon spelen, speelden wij. Tot in Cannes toe. We hebben daar
In
Cannes hebben wij op een speciaal festival gedaan dat over dat soort dingen ging. Acteur Performance heette dat, whatever. We stonden daar met Russische clowns en met Django Edwards stonden wij op een podium. Waanzinnig was dat. Maar goed, wij kregen nooit subsidie. We werden door de algemene theaterpers ook vermeden. De muziekpers begon over ons te schrijven omdat wij zo hard opvielen. Ik zeg het, onze zalen zaten overal propvol. En toen begon men te besluiten dat we projectsubsidie kregen. Maar ja, wij wilden ook wel eens een dikker salaris eraan overhouden.
Ja, tuurlijk,
en meer geld
ja.
hebben voor decor bijvoorbeeld. Of misschien andere acteurs erbij te betrekken.
Verder investeren in...
Dus wij wilden structurele subsidie. Nou, dat kregen we in het begin niet. We waren wel geselecteerd, maar de minister van Cultuur had het dan weer verworpen. Oké. Wij gewoon weer verder gaan op de manier dat we bezig waren. En toen we eindelijk in aanmerking kwamen voor structurele subsidie...
Mm-hmm.
Dat wil zeggen 4 jaar lang per jaar een behoorlijk bedrag voor minstens 3-4 voorstellingen per jaar te maken. Dus wat al die gesubsidieerde gezelschappen hebben. Daar kwamen we dan voor in aanmerking. Toen waren mijn collega en ik, Giel van Berkel, eigenlijk al een beetje uitgeluld.
Ja, ja. Het was op. Ja.
We waren klaar. En ik wou dus een nieuw ding starten. En toen heb ik dat met studenten gedaan. Dat moest muzikaal zijn, er moest humor in zitten, theater in zitten, er moest video in zitten. Eigenlijk iets
heel allround.
Redelijk modern. Daarom noemden we het ook Podium Modern, dat vonden we leuk. En daar was één van de voorstellingen, Trio Solo. Dat is ook de laatste theatervoorstelling die we daar gemaakt hebben. Daarna hebben wij uit die voorstelling ontstond, want we begonnen in plaats van met instrumenten te spelen, begonnen wij te beatboxen. Dus er was één persoon die zong en de rest die deed allemaal zo'n human beatbox. Dan hoefden we niet al die instrumenten mee te spelen.
Kunt je nog beatboxen?
Ja, maar met deze micro is het onzin. ik deed vooral het bas- en percussiewerk. Mm-hmm. De echte beats deed Jeroen van Dijk en Stijn Kolen. Die waren daar heel goed in.
Ja, Stijn Kolen, ja.
Ja, en wij deden ook, David Dermé en ik deden heel veel duetjes van trompetten ook en zo. En ik kon heel goed gitaren imiteren en zo. Maar we hadden op een bepaald moment... Toen hebben we dus een voorstelling gemaakt, Off the Record heette dat. Mm-hmm. En daar zijn we 4 jaar mee aan toeren geweest. Dat is nog wat anders dan die Trio Solo die we misschien 3 maanden gespeeld hebben. Maar dat staat dan in die Wikipedia.
Nee.
4 jaar aan toeren geweest. Wij stonden op alle grote festivals. We hebben op Pukkelpop gestaan. We hebben op...
Pukkelpop?
Ja, we hebben op...
Dat zijn toch dingen dat er toch in mogen staan?
We hebben op Lowlands gestaan. We hebben op Dranouter gestaan. We hebben op Marktrock gestaan. In Leuven. Noem het op. Mm-hmm, mm-hmm. We hebben op zoveel plekken gespeeld. We hebben ook 2 cd's uitgegeven. Dus ik heb ook zoiets van, man. Maar goed, dat was een leuk avontuur. Mm-hmm. Uiteindelijk begon het ook weer te kabbelen en ben ik eruit gestapt. Er was een oneenigheid in de band. Ik wou commerciëler dan zij en whatever. Dat soort dingen gebeuren met bands. Het was ook een groot leeftijdsverschil.
Ja.
Ik zat in een boysband en ik was net over de 40. Dus het is wel...
In een boysband?
Ja, het was een boysband. We waren met 4 man. En dat was heel. Wij varieerden van echte beats tot blues tot... Elk genre hebben we wel aangeraakt. Dus we waren ook een leuke attractie. Om tussen grote jongens te zetten. Voor ons trad Arsenal op. Dan kwamen wij Arsenal, met een set van 80 minuten. En dan kwam Gabriel Rios. Wij waren een soort Sandy in the Clowns.
Ja.
Dus dat was, dat was een bijzonder avontuur natuurlijk. Maar ja, dat hield dan ook weer op. Wat was de vraag ook alweer?
Ja, we zijn er eigenlijk toe beland door dat Trio Solo eigenlijk.
Mm.
Maar
Podium Modern was een beetje een kwalijke zaak, omdat wij kregen dan eindelijk die subsidie.
Mm-hmm.
En onze minister van Cultuur van toen was Bert Anciot, waar we allemaal heel veel hoop op hadden dat hij het goed ging doen. Want ministers van Cultuur, als je die allemaal op een rij zet, dan heb je een bende comedians bij elkaar. Het zijn echt die mensen, die moeten ze eigenlijk zelf op het podium knallen. Want hoe dat die het kunnen uitleggen, hun flauwekul, dat begrijp je niet.
In ieder geval
Bert Anciot,
vet.
Ik had daar een die had in het paleis, was er een samenkomst met alle geïnteresseerden. En hij ging uitleggen hoe het moest met de cultuur en het geld en de subsidie en bla, bla, bla. Dat was super geloofwaardig. Wel eens iets van, hè,
ja.
Deze man gaat het doen. Dus er werden een hoop gezelschappen die al jaren geld opsoeperen en eigenlijk niks nieuws brengen, werden een beetje aan de kant gezet. En wij, nieuwe groepen die hun zalen al bomvol zaten, die kregen dan subsidie. Oké, daar moest dan natuurlijk nog van alles overheen, maar... Er wordt natuurlijk heel wat afgelobbyd in de wereld. En toen werd er beslist dat de nieuwe groepen kregen geld en de oude groepen ook. Dus er moest ergens geld vandaan gehaald worden om al die mensen geld te geven. Wat was dan de oplossing? Een aantal zalen sluiten. Dus zit je met heel veel groepen die al het geld krijgen en geen plek hebben om te spelen. Dus wat krijg je dan? Dat is het rat race. Ja. En dan moet je zelf... Je verkopers kwamen al niet meer binnen.
Om ter snelste eigenlijk.
Moest je zelf gaan bellen met die theaters van... Kunnen wij echt niet alsjeblieft toch iets... Ja, nee, wij maken keuzes. Oké, dus je eigen impresario die kwam al niet meer binnen. Dus moest je zelf gaan bedenken hoe je dat ging oplossen. En toen hebben wij op een middag in Amsterdam, weet ik wel, net gespeeld. En mijn oude impresario van Rotterdam, die was komen zien. En zei, ja, maar wat jij maakt, is altijd zo moeilijk. Maar dat wat je met die beatbox doet, dat gaat verkopen. En wij zaten in Amsterdam met z'n drieën bij elkaar. Van, we wilden eigenlijk een voorstelling maken over een radiozender. En die voorstelling zou Off the Record geheten hebben. Omdat je dan de momenten op het podium meemaakt dat muziek aan het draaien is en dat zij aan het discussiëren zijn. Mm-hmm. Dat was een beetje de grap in die voorstelling. Een tafel met micro's, zoals hier. En toen besloten wij, we houden die titel. Want dat, ja, dat is al verkocht aan de culturele centra. En we maken er een beatbox-concert van, waar we de boel een beetje aan elkaar lullen. Dan is het toch nog teksttheater. En zo zijn we tot die band gekomen. En daar hebben wij 4 jaar gigantisch ons mee geamuseerd. En daarna was het een beetje op.
Maar dat is toch de zo... Allee, met heel die cultuur... Dat is toch de zot voor... Ja, want een paar weken geleden ben je ook op zondag gaan betogen in Brussel tegen de strenge regels voor de cultuursector. Ja. Waarom vond je dat zo echt zo belangrijk om daar te zijn?
Uit solidariteit. Ja. Omdat ik zit zelf in een productie, in de productie Daans van Studio 100... Ja.
Ik heb de show gezien, de topshow. Ja.
En dat is een gigantisch spektakel natuurlijk. Het rijmt niet 100% met de dingen die ik zelf maakte. Want dat was van een soort ondefinieerbare waanzin wat ik deed. Mm-hmm. Waar dan toch heel veel muzikaliteit en humor in kwam. Maar ik heb ook in heel veel andere producties meegedraaid. En dit kwam op mijn pad door de regisseur. Daar had ik al eerder mee gewerkt. Frank van Laken.
Met wat heb je dan?
Ik zat in de eerste editie van Assise.
Ah, Assise, oké. Ja. Van James Cook, hè? Niet? Is dat niet...
Hij is de producent.
Producent, ja.
En daar zat ik al... Daar ben ik beland bij James Cook door Sven de Ridder. Die ging een productie maken die gebaseerd was... een comedy gebaseerd was op Blind Date... Die datingquiz.
Ja, ja, ja. Was ook niet met Karen Dame?
Ja, ja, en ik had echt zoiets van... Ik vind het eigenlijk zo fijn dat ik eens in die hoek gevraagd word. Ja. Want Sven kent mijn materiaal van Wacko.
Ja.
Maar we hebben eigenlijk wel al veel samen gefilmd.
Ja.
Maar we hadden nog nooit iets met theater samen gedaan. Dus ik vond eigenlijk super dat hij mij vroeg. En ik heb ook carte blanche gekregen. Van, ik kreeg een raar personage. Een soort caféheld. Die de bijnaam had Patje Porno. En die ging dan die vrouw versieren.
Patje Porno.
En ik had zoiets van, ja, bon, oké, dat moet natuurlijk in het Antwerps. Maar voor je het weet heb je weer zo'n diehard, stoere... Dus ik dacht van, ik heb nogal stevig in het drugsmilieu rondgehangen. En ik heb daar ook mijn ogen open getrokken. Je vindt die mensen zo klappiend uit.
Ja.
Mijn tanden op je. Ik zei dat, een beetje aan het gaan. En ik dacht van, laten we zo een partje porno spelen. Dus, en Sven zei, go.
Is het jij ook met die naam gekomen, Patje Porno?
Nee, dat was er al. Van een beetje...
Toffe alliteratie. Ja.
Maar ik dacht van, nou, over die naam heen spelen. Ja. Dat die naam, dat kan ook heel vervelend zijn. Maar je moet zorgen dat die patje porno een begrip wordt. En door dat op die manier te spelen met de tandjes op elkaar... alsof je net een gigantische gram speed naar binnen hebt gewerkt... werd dat superleuk. En daar had Frank van Laken mij ook in gezien.
Ah, oké, ja.
Omdat wij in hetzelfde productiehuis zaten. En die hadden dan een soort pooier nodig...
Ja.
Een pooier waar het hoertje van vermoord was. En ik moest komen getuigen. En ik heb daar weer hetzelfde gehad. Ik las dat. Ik denk van, dan gaan we weer. Weer zo'n stoere Antwerpenaar. Dat kennen we nu wel van mij. Maar door mijn vader zijn geschiedenis... heb ik... we hadden een Russisch restaurant ook. Met Hongaren in de keuken en aan het orkest. En ook Roemenen en zo. Dus ik ken dat... Hun accent ken ik heel goed. Zo praat hij met een Hongaarse accent. Ik kan ook een aantal Hongaarse zinnen. De meest gore vetzakkerij. Je stem basame, kazanja dat lof vast. Dat wil eigenlijk zeggen, je moeder is een hoer en neuk, maar god, paardenlul. dus ongeveer toch, hè? Ja, ik ben misschien verkeerd geïnformeerd, hè?
Weet het je nu totaal iets anders gezegd?
Ja, ik ben geen Google Translate in mijn kop, maar dat hebben ze mij altijd verteld. Ja. Ik weet dat vas is lul, dat weet ik. Dus lof vas. Lof is waarschijnlijk paard. Maar goed, en ik belde ook toen naar Frank van Laken van... maar mag ik dan met een Hongaars accent doen? Want tenslotte, de porno-industrie in Europa speelt zich af vooral in Budapest. Dus misschien klopt het wel dat die man hier een bordeel heeft en bla bla. Nou, dat was ook super lachen weer. Dat, aan de ene kant was het heel flamboyant, charmant en het gevaar zat er ook in. En dat is wat je natuurlijk wil hebben als je een gevaarlijk iemand speelt. Die moet ook, net wat Ferry ook doet, je wil die opvreten, die figuur, omdat je ervan smult. Maar tegelijkertijd is het gewoon een evil fucking motherfucker. Dat is wat ik meestal met die gangsterrollen probeer te doen.
Maar het is wel een van de... Allee, voor de kijkers echt een de tofste rol om naar te kijken wil. Hè?
Ja, als je, daarom het, goed dat Bouwman, als je het goed doet. Ze moeten van je houden.
Ja.
Als je smeerlappen speelt, criminelen, dan moeten ze van je houden. Anders...
Ja, want de meeste van uw rollen zijn echt wel de smeerlap of zo het stoere Antwerpse type.
Ja, alleszins in de criminele hoek.
Ja, maar... Vind je dat ook niet ambetant om zo eens... Allee, zou je niet ook eens graag een andere soort rol willen krijgen, hè?
Zou niet weten wat.
Ja, je kunt het fantastisch goed, hè?
Ja, maar laat mij een huisvader spelen. Ja? Niet alleen het publiek, maar ik zelf val ook in slaap. nee, het hangt... Alles hangt van...
Zo'n beetje uit je comfortzone of zo?
Alles hangt van de inhoud van de rol af en hoe het geschreven is. Ze komen natuurlijk ook door de matroeskas, komen ze heel snel bij mij uit om een crimineel, om een crimineel ervan te maken. Zo werkt het in mijn vak natuurlijk. Er zijn mensen die alle kleuren mogen, alle plaatjes mogen inkleuren. Bij mij zit het meestal in die hoek. Ik ben al blij dat het dat is, want stel dat ze mij alleen maar als een soort ideale schoonzoon willen blijven zien.
Ja.
Liever dan dit.
Ja,
ik heb liever dat je criminele kleur mag geven, of in undercover is het natuurlijk een politie die in de criminele zone mee functioneert.
Ja, maar wel het stoere figuur.
Oh, ja, dat zijn de undercovers. Ja. Die kunnen ook als crimineel doorgaan.
Zeker.
Maar, Frank van Laken heel blij, iedereen tevreden met Assise prestatie. En toen kwam die productie. Ze hadden besloten bij Studio 100 dat Peter van der Velde Daans ook ging spelen.
Ja.
Ik weet niet, er was toen waarschijnlijk ook nog wel de bedoeling dat Lucas van der Einde ook Daans zou spelen. Dat ze elkaar zouden aflossen. Dat weet ik niet hoe dat gegaan is. In elk geval, Peter van der Velde, die speelde vroeger Schmid.
Ja, en James Cook heeft ook eens een keer Schmid gespeeld,
dat kan,
denk ik.
Dat kan.
Ja. Toen ik naar Daans ging kijken, dan was jij wel Schmid.
Ja, maar dus in de vorige versie, ik denk, hoe lang is het geleden? 12 jaar geleden of zo? 8 jaar geleden? I don't know. Toen was Peter van der Velde de vaste Schmid.
Mm-hmm.
Dus de opzichter, de smeerlap, die verkracht en kinderen misbruikt en bla bla. Oké, maar die ging nu Daans doen. Dus wat hadden ze nodig? Ze hadden iemand nodig die partij Evilness ging invullen.
En dan kwam er meteen bij u terecht. Hè?
En toen kwam Frank van Laken naar mij toe en die zei van, wil jij dat alsjeblieft doen? Want ik zie jou dat absoluut doen. En toen was iets van, oké, je hebt natuurlijk Johan Leijzen, die doet het in de film. Je hebt Peter van der Velde, die doet het in de eerste versie van de musical.
Dus je moet er eigenlijk wel een eigen draaihand aan
geven. Ja, ik heb ook niet gekeken naar wat Peter heeft gedaan. Ik heb die film ook niet meer herbekeken. Precies van, oké, ik heb dit script voor mijn neus. Ik maak er mijn variant van. Wie is Schmid en waarom doet Schmid dat?
Ja.
De vraag was aan mij, hoe heet hij met zijn voornaam? Want er is niemand weet dat. Ik zeg, nou, hij is gewoon Bart.
Gewoon Bart.
Bart Schmid.
Bart Schmid.
Ja. Maar goed. Dus ik nam die productie aan. Dus wij moesten op een bepaald moment sluiten met de vierde golf van corona. Wij moesten sluiten, want wij zitten met 1600 man. Wij speelden toen 10, 12 voorstellingen per week.
Superveel is voor...
En die corona die vloog echt letterlijk rond. Er waren echt mensen uit de cast die gewoon bijna afgevoerd werden.
Ah ja, echt zo erg.
Ja, je merkte het, wij stonden daar gewoon met z'n allen in een viraal bad.
Amai.
Het is gewoon, je hebt die gigantische hal, dat pop-up theater, mm-hmm. waar al zeker na 3 voorstellingen een soort van ja, warmte rondhangt. Er hangt een soort damp door al die mensen die binnen en buiten komen. Je voelde gewoon dat dat een soort ja, virale hamaan was of zo.
Ja.
Maar ja, de regering die had nog niks beslist. Dus als ik zei, ik speel niet meer mee, omdat ik bang ben om corona te krijgen.
Tuurlijk, ja, waar u volgens terecht
dan zijn, zou ik dat geld niet verdienen.
Het is alleen als de regering zegt van wij sluiten de boel, dat jullie dan geld zouden krijgen.
Nee, dan moeten we gewoon sluiten. Dan kan je wel een tijdelijke werkloosheid vragen, maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik sowieso nog ander werk erbij had. En mijn loon toch wel doorliep. Dus dat kleine beetje geld wat ik daarmee binnen zou halen, dat laat ik dan liever naar de mensen gaan die het echt nodig hebben. Maar
was het ook niet frustrerend om te zien dat andere... zo bijvoorbeeld horeca mag dan wel open blijven en jullie moesten dan dicht blijven.
Ja,
en
dat is natuurlijk de reden.
Open, dicht, open, dicht.
Dat die 1600 man
ja.
niet elke keer binnen en buiten kon, dat begreep ik.
Ja.
En wij liepen backstage, met alles wat erop en eraan hangt, ben je ongeveer met 180 man bezig ja. met die voorstelling. Dus ik had zoiets van, als ik morgen corona krijg, dan kan ik 2 weken niet spelen, want ik moet in quarantaine. En dan heb ik 2 weken, dat zijn tussen de 20 à 24 voorstellingen die ik cash niet binnen kan halen. Dus dat vond ik heel frustrerend.
Ja, ja,
dus ik was eigenlijk blij dat onze tent sloot. Dan heb ik zoiets van, die voorstellingen ga ik dan wel over een paar maanden spelen. Dus dan kan ik op zijn minst dat geld nog binnenhalen. Want op den duur is het ook niet onbelangrijk.
Nee, tuurlijk,
dat je centen verdient met je beroep. Maar die andere voorstellingen, die mochten, zij die het zich konden permitteren om voor 200 man te spelen en de ruimte hadden om dat te plaatsen, die 200 man, die konden gewoon open blijven. En dan had ik zoiets van, nou oké, ja. En toen gingen ze dat ineens dichtgooien.
Ja, terwijl er geen reden was.
Andere dingen open bleven.
Ja.
En dan heeft die Jan Bon ook nog een paar uitspraken gedaan die echt denk van, ça suffit.
Zoals?
Ik weet het niet meer, maar het werd toen wel gezegd. Van, het komt er eigenlijk op neer, is dat wel nodig?
Ja, 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 ja.
En voor een minister van cultuur die niet van cultuur houdt of niet geïnteresseerd is in cultuur, natuurlijk is cultuur dan niet nodig. Maar
het heeft ook liggen besparen, hè, op cultuursector.
Ja, maar dat is sowieso voor die corona was het al zo aan het uithangen.
Ja.
Je kan cultuur niet wegcijferen, ook
tuurlijk
al
niet,
is het fijner voor de regering. Het kan niet. Het is een onderdeel van... Het zijn de vruchten van de beschaving.
Het volk heeft nood aan iets naar de cinema, naar het theater, naar zo'n dingen te gaan natuurlijk ook. Hè.
Het is...
En ook de mensen die daar werken hebben ook inkomsten.
Ja, het is gewoon een heel belangrijk laboratorium, cultuur. Daar wordt een hoop verwerkt en een hoop voorbereid voor hoe het in het dagelijks leven moet. Natuurlijk, als je je focust op 1 voorstelling of op 1 concert, dat je denkt van, zeg, zo belangrijk is dat niet. Dat zal wel.
Mm-hmm.
Maar het is het volledige pakket. Alles is verbonden met elkaar. Van de platste bullshit tot de onbegrijpelijkste dingen. Het heeft allemaal connectie.
Ja, ja.
Het heeft allemaal met hetzelfde te maken. Of het nu muziek is, of het is theater, of het is dans. En dan heb ik het nog niet over fotografie en boeken en...
Hoort er ook allemaal bij, hè?
Schilderijen en beeldende kunst, whatever. Het heeft te maken met wat er in ons hoofd zich afspeelt. Dat wordt vormgegeven. Dat hebben mensen in onze beschaving nodig. Niet elke dag, maar het is nodig. Want ook de tv, wat zo lekker toegankelijk is, inspireert zich daarop.
Ja.
Daar komen de dingen vandaan. Hoe lopen we erbij? Wat is onze mode? Dat heeft allemaal
met elkaar
te maken.
Tuurlijk, voilà. Ja, ja.
Dus als een minister van cultuur het allemaal niet zo belangrijk vindt... Ja.
Het is eigenlijk veel groter, de cultuursector, dan meneer Jan Bon denkt.
Ja, hij is er niet mee verbonden, nee. Dat is duidelijk. Dus ik weet niet... als het dan gaat over wat moet er het eerste dicht met de corona... en ze gaan dan de cultuur dichtgooien... daar waar al bijna geen volk meer binnen kan... Dan denk ik ook van...
Waarom?
Ja, waarom ga je zo met ons om?
Ja, zo kort door de bocht ook.
Ja.
De cultuursector de reden van de zoveel besmettingen? Dat is ook nog
niet
vastgesteld. Hè, ja.
En toen werd ook een signaal gegeven door Stanny Krets en Michael
Pas.
Ja,
die is daarmee begonnen, hè?
Ja, en Michael Pas en Michael de Kok van de KVS. Het zijn redelijke stevige voorvechters en die gaven duidelijke signalen op Instagram. En dan kon je maar één ding doen, dat was gewoon mee daar gaan staan. Mm-hmm. Omdat het even wel welletjes was. Ik weet, als er maatregelen genomen moeten worden, dan moet dat. En als we allemaal mee moeten werken aan een gezondere en betere samenleving, dan zullen we dat allemaal doen. Maar je gaat niet op deze manier met ons om. En dat hebben we laten zien ook.
Zeker, ja.
We zijn nog nooit zo verbroederd en verzusterd geweest als die dag.
5000 man, hè?
Ja, maar vooral allemaal uit het vak, ja. Ongeveer. Van Andreas de Keersmaker tot de platte comedy sector, zou ik maar zeggen. Alles stond daar samen. Oké, okay. Ja. De regering heeft het weer naast zich neergegooid. En toen was er gelukkig nog de Raad van State. Ja. Fuck off.
Nog een grotere comedy show, hè? Ja.
Ja, maar we mochten doorgaan.
Ja, ja, okay, ja.
Dus die tenten van 200 man mochten terug open. Ik denk van, hè, nu zijn we
toch wel iets, ja.
Hou je bek maar, Jan Bon.
Je zou niet met hem door dezelfde deur kunnen.
Oh, dat weet ik niet. Misschien. Maar ik weet niet of we zullen zeker niet dezelfde mening hebben.
Nee.
Ik weet ook niet of wij überhaupt een gesprek kunnen voeren. Misschien wel, dat weet je niet. Misschien is hij een hele fijne man in de omgang. Ik weet het niet.
Er werd ook gevraagd voor een gesprek met Jan Bon, hè? Maar dat is er ook nooit echt van gekomen, hè? Dat is toch heel... Allee, ik zit zelf niet in de cultuursector, maar nee, dat lijkt me echt heel frustrerend, toch?
Het lijkt me ook een onmogelijk gesprek.
Ja.
Als je elkaar toch niet begrijpt. Je hebt van die mensen die al lang moeten gescheiden zijn, die dan nog een gesprek gaan voeren. Je denkt van, ga toch gewoon uit elkaar, joh.
Ja.
En dat is bij dit ook. Man, ga een andere post op. Laat iemand minister van cultuur zijn die iets met cultuur te maken heeft.
Zet uw ego aan de kant en laat iemand anders in uw voetsporen treden, die het misschien wel beter kan. Ja.
Over heel veel politici zeggen, maar ook heel veel over heel veel kunstenaars. Hoe zit dat met dat ego? Maar... Een minister van cultuur moet begrijpen wat cultuur is.
Ja,
net zoals als een minister van gezondheid of van eender wat, van justitie of zo, moeten begrijpen waar de materie over gaat. In dit geval is dat niet aan de hand. Dus, nou ja, whatever.
Ik denk dat je hiermee je boodschap zeer duidelijk hebt gemaakt. Je gaf het al aan, matroeskas.
Ja.
Kan ik zeggen mag ik zeggen dat dat... Ja, toch wel het meest succesvolste is waar je aan hebt samengewerkt? Of?
Dat weet ik niet. Ik weet in elk geval dat dat een begin is geweest op de Vlaamse televisie van een ander soort serie.
Ja, dat was nog nooit eerder gemaakt.
Nee,
hè?
Er
ja.
waren al een paar hele goede dingen gemaakt, hoor.
Zoals? Ik ben zelf van 2001, dus ik ken mij
Moeder,
niet.
Waarom leven wij? Was heel goed.
Ja, keek van
ik heb daar niet aan meegewerkt, maar dat was wel heel goed gemaakt van Guido Hendricks, dacht ik. Dat was ook zoiets van, hey... Dit is nieuw.
Ja.
En nou ja, je kreeg dan. Ik heb in al die series wel een gastrolletje. Ik heb in al die series wel een gastrolletje gedaan. Aspen, Wietse.
Ja, dat viel mij ook op.
Recht van, op recht. Als,
dat je vaak gastrollen speelt.
Ja, iedereen.
Aan wat ligt dat denk ik? Allee, waarom niet? Maar hoe Kersting de grote hoofdrol?
Oh nee. Ik weet niet, dat is mijn ambitie ook niet.
Nee.
Ik ben heel goed in bijrollen.
Ja.
Hoofdrollen, ja. Dat hangt van de maker af, hè. Als die in mij het ziet, dan zie ik het ook in mezelf of zo.
Mm-hmm.
Zo werkt het. Het is tot hiertoe nog niet gebeurd dat men mij... En ook als de maker het al wel wil, dan is vaak de zender het er nog niet mee eens.
Want nou ja, het moet ook nog uitgezonden, ja.
Dat is een hele aparte wereld, hoor. Maar goed, dat is ook... Niet de moeite om daar heel lang over na te denken, want het is zoals het is. Ik heb hele mooie rollen gekregen die absoluut bij mij passen en waar ik mijn ding in kan doen. Maar destijds was ik helemaal niet van plan om te filmen.
Nee.
Ik was 1 of 2 keer gevraagd voor iets. Ik deed daaraan mee en ik keek ernaar. En ik durfde een week niet buiten te komen, dat ik het zo onwaarschijnlijk slecht vond. Maar echt slecht, hè?
Ja, zat je er
en
zo
niet te... alleen nee. Ikzelf slecht, maar gewoon waar ik naar keek was slecht. Ja. Dat is van, alsjeblieft.
Ja, kijkt je zelf ook vaak op televisie?
Ik kijk altijd,
ja.
Maar niet met plezier. Ik kijk technisch. Ik kijk naar wat ervan geworden is en wat mm-hmm. ik precies gedaan heb en wat misschien de volgende keer beter kan. Of waar ik me voor moet... waar ik voorzichtig mee moet zijn of zo. Whatever. Ja. Ik kijk gewoon puur technisch. En ik kan soms zelfs ook wel lachen om dingen. En ik kan misschien ook wel onder de indruk zijn een momentje, maar dat is minuscuul. Ik ben daar zo niet mee bezig. Ik zit niet te smullen of zo als ik naar mezelf kijk. Nee, het is puur vakkundig of technisch. Dat ik
om er zelf ook eigenlijk uit te leren.
Zo ben ik er niet mee bezig. Maar ik weet wel dat ik toen mij schaamde over in wat voor een abominabele bullshit wij moesten meedraaien op de televisie. Dus ik had eigenlijk al besloten geen televisie meer te doen.
Tot aan Matrushka's eigenlijk
ook. Ja, nee, eigenlijk totdat mijn vrouw zwanger was. Ah. Moest ik meer geld verdienen.
Okay,
en toen
ben
ik echt letterlijk even gaan solliciteren en dat ging heel snel rond. En in no time had ik in alle series een gastrol. En ik heb daar gewoon mijn ogen dicht gedaan en mijn oren dicht en ik heb gewoon gespeeld.
Mm-hmm.
En ik had zoiets van, oh, who the fuck cares? Niemand ligt er kennelijk van wakker, dus waarom zou ik me er druk om maken? Dat de kwaliteit zo fucking laag is. En toen kreeg ik... ik had met Guy Goossens al eerder iets gedraaid.
Mm-hmm.
Ik denk iets van Robben de Hert zelfs. Toen was hij regieassistent. En ik had als artistiek leider een conflict op de studio, omdat er allerlei stakingen waren.
Regimentering terug. Ja.
En ik had in alle leerlingen samengeroepen en ik zei, ik vind het heel goed dat jullie naar Brussel gaan om te protesteren. Ik vind het heel goed dat jullie aan het staken zijn en allerlei, want jullie zijn hier de tijd ook aan het verschijten. Laat dat maar aan ons over.
Ja, ja.
Wij zullen dit wel doen, dat gelul met de politiek. Jullie moeten aan het eind van het jaar voldoende halen. Dus ik wil dat jullie je concentreren op jullie taken.
Mm-hmm.
Wij moeten jullie beoordelen op wat jullie kunnen in deze school en niet in wat jullie in Brussel allemaal gaan staan protesteren.
Ja, ja.
Nou, dan kreeg je dus. En de oudere jaren, die sleurden de jongere jaren mee. En die hebben de meeste opleiding nodig, die jongere jaren. Nou, er was een heel conflict waarin ze dachten dan ook nog, hoe moet ik het zeggen, als jonge mensen gingen ze mij dan, mama, nu, je moet dat zo niet persoonlijk pakken. En ik dacht, dus ik werd eigenlijk een beetje moe gewoon. Ik werd super moe. Dat is nog de tijd dat ik dronk en blode, want ik ben nu al 12,5 jaar clean. Ik raak niks meer aan.
Ja, daar stond op uw Instagram.
Maar ik straks op terug.
Ja, zeker.
Dus ik ben toen naar de wc gegaan, ik heb een gigantische toeter gerookt. Ik ben buiten een glas wodka gaan drinken. En toen heb ik Guy Goossens gebeld. Ik zei van, als jullie nog eens iets boeiends hebben, bel mij.
Ja.
3 maanden later kreeg ik bericht van, we willen nu testen voor Matrushka's.
Als Danny Bols.
Ja, dat wist ik toen niet.
Het kon even goed dat je een andere rol.
Ja, ik zat er toen samen met Mark van Negen, moesten wij zelfs lezen. En in de camera wat kijken terwijl we lazen en zo. En dat was het, dat was mijn auditie. En toen werd ik een maand of twee later gebeld of ik inderdaad Danny Bols wilde spelen.
Leg je misschien eens uit aan de mensen die Matrushka's niet hebben gezien, wat voor personage was Danny Bols?
Hij was eigenlijk de vervangende portier.
Mm-hmm.
Want Wim Oproek speelde de portier, die dan eigenlijk in aflevering 1 of 2
vermoord
wordt. Omdat hij meisjes aan het redden was. En dan word ik portier en dan ben ik ook op een bepaald moment, zeker naar het einde toe, ben ik een van de weinigen die overblijft en een soort rechterhand is van Peter van de Begin, Ray.
Ray van Mechelen, ja.
En op een bepaald moment gaat hij ook, sterft hij ook. En dan blijven wij over. Luc Wijns, Axel en ik blijven over. En vele de jongen. Wij zijn eigenlijk de anciens.
Van de Club 69, hè?
Ja, en wij gaan langzaam ook allemaal dood natuurlijk. En voor zij die willen weten of er een derde seizoen ooit komt, dat kan niet, want we zijn allemaal dood.
Ja, dat was een vraag ook van diezelfde Jiri Roskamp, als ik zijn naam toch tenminste goed uitspreek. Is er ooit sprake geweest van een derde seizoen van Matrushka's?
Ja, dan zou alleen Axel Dazeler hebben meegespeeld, want iedereen is dood.
Ja, maar misschien dat ze dachten aan het einde van seizoen 1, van er komt nog een tweede en derde seizoen, en dan gaat niet iedereen sterven in seizoen 2. Maar. Dus dat was al redelijk snel duidelijk, tweede seizoen is het einde.
Mark Punt schrijft zo, hè. Die zal... Mark Punt, die heeft ook Fairtrade geschreven en geregisseerd.
Waar dat je ook in meespeelt?
Ja, ik zit in heel veel dingen van Mark. En hij houdt zich redelijk vast aan een aantal spelers waar hij al jaren mee werkt. En dat is ook een absoluut pluspunt eraan. Want je vergroeit een beetje met elkaar. Je begrijpt heel goed van elkaar hoe je functioneert. En laten we zeggen dat je op een manier ook elkaar beter kan verdragen of zo.
Mm-hmm.
Als iemand niet goed in zijn vel zit, omdat het dat pak je, je pikt dat van elkaar. Je hebt een relatie, zo simpel is het. Hoe hij werkt volgens mij, hij heeft niet een plan van ik heb 5 seizoenen voor me liggen. Mm-hmm. Hij maakt iets impulsief en dat stopt bij die aflevering. En dan ziet hij wel verder.
Ja,
zo heeft hij seizoen 1 gemaakt. En daar was natuurlijk Tom van Dijk, het personage Vincent, die was dood.
Ja.
Het personage van Frank Hanenboom was dood. Boah, het moest verder. En dan was er ook nog een... Dat was puur een contractueel ding met Peter van de Begin. Die kon niet het volledige tweede seizoen draaien.
Ah, omdat hij naar een andere zender misschien...
Zoiets. Ik weet ongeveer hoe het zit, maar ik weet niet of het aan mij is om dat allemaal te vertellen. Maar in elk geval, maakt we zaten eigenlijk in de stront.
Ja.
Dus hij moest het dan allemaal gaan herschrijven. En dat heeft hem op zijn manier dan opgelost. Maar zo werkt het eigenlijk bij Mark Punt. Ja. Die ook met Fairtrade, hij heeft dat gemaakt.
En dan zien we wel verder.
Ja, dan laat hij het ook nog eens helemaal... Hij tast ook af bij de
kijkers misschien, hoe dat het daar binnenkomt.
Hoe heeft het gewerkt? Hoe heeft het gefunctioneerd? Wat is de feedback? En dan schrijft hij... Dat heeft ook wel iets heel spannends. Want we gaan nu in de lente de nieuwe reeks draaien.
Van Fairtrade.
Ik kijk recht naar uit, want ik heb waanzinnige scènes met Peter. Wij zijn zo de enige 2 anciens van de matroeska's die daarin functioneren. Spelen, dus dat is super lachen.
Ja, dat was... Die Iri Roskam heeft veel vragen doorgestuurd. En komen nu van pas. En die vroeg zichzelf ook af van... Wie van de acteurs uit matroeska's hoor je nog regelmatig?
Zien je? Of ga je mee om, bedoel
je? Ja, ga je mee om, ja.
Ja, met die 2 jaar... Corona is natuurlijk sowieso alles een beetje...
Ja, los van
ik
corona.
Ik kom Peter op de set tegen, als we samenwerken. Voor de rest zien we elkaar niet.
Goeie collega's.
Als we samenwerken gaat dat heel goed. Ja. Axel kom ik heel soms in de omgang tegen, maar die corona heeft veel naar de kloten geholpen.
Zeker, ja.
Luc Wijns heb ik natuurlijk nog heel veel mee gedaan met de Krimi Clowns.
Loedeman.
Ja, en dan heb ik... Ik heb in die coronaperiode wel eens een paar telefoongesprekken gehad, maar je raakt elkaar ook uit beeld. Eigenlijk niet zoveel, maar ik ben ook niet iemand die heel veel uitgaat of in de jet set zit. Ik ben thuis, ik zit in mijn atelier. Ik ga naar dingen wel eens kijken, ik lees mijn boeken.
Ding is ook, je ziet die mannen ook allemaal opzetten.
Exact. Ja. Als wij samenwerken, ik ben...
Allee, hoeveel draaidagen heb je met Peter bij Fairtrade?
Dus, ik denk 22 of zo. Dus, maar ik moet zeggen, ik heb heel veel bevriende collega's. Mm-hmm. Laten we zeggen dat ik een heel warm contact heb met heel veel collega's, waar ik buiten het werk... Misschien wat opmerkingetjes via Instagram, maar eigenlijk niet meer omgaan.
Nee.
Ik heb misschien 3 hele goede vrienden.
Niet
die ik nu ook al 2 jaar bijna niet gezien heb.
In de acteerwereld?
Nee, gewoon vrienden.
Ah, oké.
En voor de rest heb ik mijn omgeving. En mijn omgeving is letterlijk mijn beenhouwer. Mensen uit de straat en mijn kinderen. En mijn vrouw uiteraard, die zie ik ook nog wel eens. Nee, maar daar leef ik mee. En voor de rest, ik ben niet iemand die... Ik heb collega's die overal zijn altijd, ik niet. Ik ben ergens als het echt moet.
Ja, want dat valt mij ook op. Jij zit nooit in zo van die tv-shows of zo. Hè?
Goh, als ze me vragen, dan vragen ze me heel lang niet meer terug.
Hoezo?
Ik weet het niet.
Wat is de laatste show dat je hebt meegedaan?
Oh, het laatste wat ik gedaan heb, dat was niet echt een show. Dat was in Ontspoort.
Ah.
In de trein met Peter van
der Leyen. Ja, dat heb ik gezien. Ja.
En voor de rest, ik weet het niet. Ik vergeet het ook altijd. Ik vind het ook altijd gênant. Ik ben niet iemand die dat goed kan.
Zou Erik van Looy mogen bellen voor de
slechte mensen? Oh, die heeft mij al 3 keer gebeld. Ja. En ik heb ook al 3 keer een test gedaan. Maar ik heb zo'n last van mijn dyslexie en mijn naamdyslexie onder andere. En van mijn ADHD. Dat ik kan niet meedoen aan een quiz.
Dat is niet geschikt voor u.
Nee, echt niet. Echt niet. Ik zie
wat gebeurt er dan
mee? Ik zie een foto van Fidel Castro en ik weet niet hoe die heet.
Ja, ja. Dat heb ik ook op mijn examens vaak.
Ja, ik heb een naamdyslexie. Ik onthoud geen namen. Ik noem mensen ook bij verkeerde namen. Mensen die ik heel goed ken. Gênant zelfs dat ik tegen Frank Mark zeg of zo. Ja, hey, maar Mark, hoe is met jou?
Die weten dat ook, hè? Dus...
Niet altijd.
Nee?
Maar oké, whatever. Het is, je moet in elk geval niet aan een quiz gaan meedoen.
Nee, ja.
Ik kijk ook niet naar het nieuws bijna. Ik lees zeker geen kranten. Ik kijk wel naar documentaires of zo. Ik informeer mij wel, hè?
Ja, ja.
Ik lees ook dingen. Maar ik, nieuws vind ik ook een beetje...
Niks voor u eigenlijk.
Ja. Een beetje een rampenshow ook, hè. Ja, in de krant, het interesseert me geen reet. Ik vind het saai. Als ik echt iets wil weten, zal ik het wel weten. Dan kom ik wel achter, zoek het op. Maar dus de actualiteit gaat ook vaak aan mij voorbij.
Ja.
Er zijn andere dingen die ik veel interessanter vind. Dat gaat soms zelfs over geschiedenis of over dingen waar men het hier niet over heeft.
En sport of zo?
Dat interesseert me geen hol.
Totaal niet.
Niks. Echt niks, hè? Niks.
Kevin De Bruyne nog nooit van
Ja, wel gehoord. Van gehoord, hè, natuurlijk. Maar ik bedoel, ik kan even ontroerd raken van de Teletubbies dan van een wedstrijd in de WK. Het interesseert me geen reet. Als ik naar iets kijk wat mij ontroert, wat net op een wedstrijd te maken heeft, is de Elisabeth-wedstrijd.
Ah ja, koningin Elisabeth.
Daar kan ik echt met...
Dat ook... Muzikaal, alleen een beetje muzikaal zijn opgevoed natuurlijk. Hè?
Dat interesseert mij.
Ja.
En dan ben ik het ook nog niet vaak met de juryuitslag eens, maar dat maakt ook niet uit.
Mm-hmm.
Ik heb mijn eigen favorieten. Ik vind de sinds een jaar of 5 heb je ook wel eens Shallow dat meedraait. Dit jaar komen ze weer met Shallow. Dat vind ik nog de interessantste van allemaal. Viool en piano vind ik ook fantastisch, maar Shallow vind ik fantastisch. Maar dat beroert mij. Daar kan ik de hele nacht naar zitten kijken.
Ja.
Ik vind dat zo ontzettend goed. Dat is mijn wereld. Sport interesseert mij niet, echt niet. En ik vind het fantastisch, hè, als ik naar voetbal kijk.
Ja.
Ik zie die mensen in kwaliteit wel, hè. Ik heb een stiefzoon die heel goed in fighting is. Die gooit mensen met bruine band. Hij heeft zelf net oranje gehaald. Die gooit hij gewoon op de grond. En
is dat moeilijk als vader om naar zo'n wedstrijd te kijken? Als hij zo zelf klappen krijgt? En,
Nee, want hij is gewoon heel goed.
Heel goed, ja.
Het is gelukkig mijn zoon niet, dus ik hoef die klappen niet te ontvangen. Het is mijn stiefzoon.
Okay,
dus, maar hij is gewoon echt goed.
Ja,
hij kan echt wat aan.
Ja.
Hij kan een harde klap krijgen en dat interesseert hem niet.
Nee, adrenaline. Hè.
Maar dan ben ik vooral aan het kijken naar hem, omdat ik daarmee verbonden ben. Maar ik weet...
Mijn andere sporten totaal niet. Wauw, okay is, hè.
Ja, ik kan ook niet naar vechtsporten kijken. Ik heb vroeger best wel veel gevochten. Ik heb ook vechtsporten gedaan, maar veel gevochten ook. En ik word daar slechtgezind van.
Ja.
Als ik mensen in de UFC elkaar half dood zie slaan, ik kan er niet tegen.
Want je zei het er net al, van dat je meer dan 12 jaar al gestopt bent met alcohol en dope, zoals het op je Instagram-pagina staat.
Ja.
Hoe zit je daar eigenlijk in verwikkeld geraakt? En
ja, ik was al redelijk jong aan het gebruiken. Mijn 13, 14 begon ik echt stevig te blowen. Dus
13, 14?
Cannabis. Op mijn 16 begon ik allerlei andere dingen te doen. Speed, coke, alcohol, noem maar op.
En op welk moment dacht je van, Manu, nu is het genoeg geweest? Nu moet ik echt mee stoppen?
Ik was op mijn 44 voelde ik dat mijn katers moeilijker werden.
Ja, steviger.
Ja, die organen worden moeilijk, gaan moeilijk doen. De lever is dat vooral. Ik heb nooit last van mijn lever gehad. Toch, ja, wel eens, maar dan was ik al lang gestopt. Dus waarom ik toen ineens last van mijn lever kreeg, dat begrijp ik nog niet. Maar goed, je lever bepaalt heel veel van hoe je je voelt. Hè? Je hoofdpijn, alles wat je in een kater voelt, is eigenlijk jouw lever.
Ja.
In je lever moet bijvoorbeeld, als je 1 glas alcohol drinkt, maakt niet uit hoe zwaar.
2 glazen water.
Nee, dan ben je een uur, moet jouw lever overuren draaien. Dus die moet een uur langer functioneren dan wat die al moest doen.
Mm-hmm.
Dus als jij een bak bier leegzuipt, ik weet niet, 24 pinten zijn dat zeker?
Ja.
Dan ben je 24 uur dat aan het... Dus, en als je dat blijft opstapelen, nou ja, dan beginnen jouw organen het moeilijk te hebben. En ik begon te voelen op mijn 44 dat mijn organen, whatever, ik had gewoon heavy katers.
Ja.
Ik lag naar mijn gevoel in coma. En dat heb ik dan zo nog een jaar of twee volgehouden. Mm-hmm. Ik dacht van, ja, nou, ik zou het misschien toch eens rustig aan moeten doen. Ik had echt een combinatie van cannabis, sterke drank, cocaïne, pijnstillers om de katers te...
Maar in welke mate, als ik dat mag vragen, van, zit die een truc, was die drugs dan? Van, is dat een lijntje per week of per maand? Of,
nee. Nee, laten we zeggen dat ik overdag deed ik, blowde ik wel.
Ja.
Daar was ik wel al mee gestopt op een bepaald moment. Dus toen ik 44 was, blowde ik al niet meer. Ik ben gestopt met blowen, dat weet ik niet meer. Op mijn 40 ben ik gestopt met blowen, toen ik vader werd. Maar dan overdag was ik rustig. Los van het feit dat er wel eens een pijnstiller in zat door de kater die ik had. Maar dan s'avonds bij aperitieftijd rond 5 uur begon het. Hè, dan ging de aperitieven erin, wijn en zo. En dan best wel veel vodka. En als ik dan echt zat aan het worden was, dan bestelde ik coke. Mm-hmm. En als ik dat bestelde, ging het op. En laten we zeggen dat ik dat ongeveer 5 keer per week deed.
Nee, ja.
Dus dan mag je wel spreken van gebruiker zijn, hè?
Ja, zeker.
Laat staan verslaafd. En als ik op café ging, dronk ik vooral wodka, omdat daar krijg je het minder zuur van. Ik heb een slechte maag. Wodka is een heel zuiver distillaat, hè? Dus ik dronk makkelijk een fles wodka op café. Dus nou ja, dan begint ook al zelf te begrijpen dat het niet werkt. En ik functioneerde ook, hè? Ik was gewoon aan het filmen.
Tuurlijk, ja.
Ik stond op het podium, ik was artistiek leider op de studio. Ik functioneerde gewoon en ik functioneerde ook goed. Ik maakte geen fouten. Ik had 2 kinderen, ik was huizen aan het verbouwen. Dat werkte allemaal, hoor. Ik liep niet... ik pakte het er allemaal bij. En toen heb ik op mijn 46 op vakantie, nota bene, een klaplong gehad.
Nee.
Terwijl ik redelijk dik was. En normaal zijn dat magere mensen of mensen die heel veel roken. En ik rookte al op dat moment 7 jaar geen cannabis meer.
Nee.
En ik rookte al 14 jaar geen sigaretten meer. Dus ik ging opzoeken hoe kan het dat ik een klaplong krijg. Nou ja, dat was ook de combinatie tussen cocaïne, sterke drank en pijnstillers. Daar kan je ook een klaplong van krijgen. En achteraf is gebleken dat ik blaadjes op mijn longen heb door het lange en veel cannabis gebruik. En die ontploffen.
En
soms.
Daardoor krijg je dan
een klaplong. Ik heb er nog zitten op mijn rechterlong, maar die zijn nog niet ontploft. En die zitten daar nu al nog. Ja, die kunnen wel weggehaald worden, maar dan moeten ze een soort klaplong maken. Dus de longspecialisten hebben toen geadviseerd van laat het gewoon zitten. En als het klapt, dan haal het wel weg.
Mm.
Dus het kan elke moment klappen.
Ja. Maar ik hoop hier niet, maar...
Nee, zo zeg ik, dat weet je niet. Je voelt het niet aankomen. Ik dacht toen ik het kreeg, toen mensen zeiden dat ik een hartaanval had. Zo voelde ik.
Ja.
Maar dat was dus niet. Want na een uur besefte ik dat het nog altijd even pijn deed, maar dat ik eigenlijk al dood had moeten zijn of zo.
Zou je er eigenlijk nu nog zijn? Moest je verder gaan met die alcohol en die drugs en...
Ik zou al dood zijn.
Ja?
Ja, op dat niveau wel, ja. Of op zijn minst in een soort psychiatrische inrichting zitten. Mijn moeder heeft zich doodgezopen. Die was 48 toen ze stierf.
Nee.
En mijn zus, die was 49 toen ze stierf. Die heeft zich ook doodgezopen. Dus het zit in de familie.
Ja.
Maar ik ben dus gestopt eigenlijk na die klaplong. Maar dat kon ik niet. Helemaal alleen. Ik heb dat een aantal maanden volgehouden. Dus die mensen die nu aan Tournee Mineraal trots een maand niks drinken. Nou,
dat
bravo. Maar
niks,
ik heb het toen 5 maanden volgehouden. En toen was alles genezen. Na 3 maanden was alles genezen. En dacht ik van nou...
Ik verdien wel een glas.
Ik mag nu bij het eten een glas wijn drinken. Laat staan 2 glazen zo. Nou, dat heb ik dan een paar maanden volgehouden en voor je het weet was ik gewoon weer bezig.
Terug begonnen, ja. Hervallen?
Ja, gewoon. Het hele oude stramien. En toen ben ik mij gaan informeren. Je hebt praatgroepen waarvan je de naam niet mag noemen omdat ze anoniem zijn.
Ja.
Ik hoop dat hier alles mee gezegd is.
Zeker, zeker.
Anonieme. Wij mogen geen reclame maken voor die groepen. Maar als je zegt anoniem, weet iedereen waar het over gaat.
Ja.
Ik ben door aan het praten met mensen. En die zei, kom eens naar een meeting. En ik ben toen naar een meeting gegaan en ik was verkocht.
Heel echt.
Ik ben van de ene op de andere dag niks meer aangeraakt. En zo is het tot nu toe nog altijd. In juni ben ik 13 jaar clean.
Maar,
ja.
Ik vind dat, allee, respect, echt waar.
Ja, ik vind dat zelf ook wel. Ja, mocht heel veel respect voor mezelf.
Nee, nee. Stel, ik ben ook drugsverslaafde, allee, wat niet het geval is, dus bij deze stel ik mijn ouders gerust. Maar hoe moet mijn omgeving reageren daarop? Wat is het beste dat hoe mijn vrienden zou reageren, of mijn neven of zus of ouders?
Het is een hele moeilijke situatie, ja. Want de enige manier om jezelf te redden of om gered te worden, mm-hmm, met een alcohol- of een drugsverslaving, is de beslissing zelf nemen. Iedereen die rond jou de beslissing neemt,
dat helpt niet. Nee.
Je hebt interventies die je kan doen. Dus dat je met een hele grote groep van vrienden en familie en misschien een paar specialisten, mensen uit een praatgroep of zo, dat je die persoon overvalt, die komt thuis.
Die is daar ineens.
En die ziet al die mensen zitten. Oh, wat is er aan de hand?
Ja. Verrassingsfeest.
En dan gaat iedereen, van een kind van 6 tot een oma tot van 80, zeggen waarom die persoon zijn leven moet herpakken en van die shit moet afblijven. Mm-hmm. En soms werkt dat.
Maar niet altijd.
Nee. Je moet het zelf willen. En als je het zelf niet wil,
dan raak je er niet vanaf.
Dan zal je waarschijnlijk sterven. Ja. Wij zeggen in onze groep, er zijn 3 mogelijkheden als jij meer dan een glas, 1,5 tot 2 glas per dag drinkt, dan moet je gaan nadenken.
Mm-hmm.
Want iedereen denkt dat van, oh, valt wel mee, totdat ze echt gaan optellen wat ze nuttigen. En dan zien ze van, oeh.
Want het is minstens 2 glazen per dag, maar dat kan ook, als het vrijdagavond is, een paar glazen meer zijn.
Ja, je moet zien, als je 10 glazen per week drinkt, dan heb je geen probleem. Dat is het gezond voor je lichaam.
Ja.
Niet ongezond, dat zou zeggen. Maar stel dat je daarboven zit en dan moet je jezelf, er zijn 3 dingen die je kan doen. Quit,
mm-hmm,
moderate or die. En jou is de keuze. Dus stoppen, matigen of sterven.
Of sterven.
En iedereen zegt altijd matigen.
Ja, want
en niemand kan matigen. Dus je moet ook kijken bij welke groep van gebruikers je hoort.
Ja.
Of ben jij iemand die 1 keer in de week stevig doorzakt? Oké. Maar als jij boven die 10 consumpties per dag zit,
dan moet je jezelf wel echt vragen.
Dan moet je jezelf gaan afvragen, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
En is het wel nuttig voor mezelf?
Het gaat in eerste instantie altijd maar over 1 ding, dat zijn je organen.
Ja.
Hersenen zijn ook organen, in mijn ogen. Als die afhaken,
mm-hmm,
dan ben je dood of je bent debiel of whatever.
Ja.
En dat is de vraag die je moet stellen. Jouw organen zijn niet jouw ego. Jouw ego zegt, ik kan dat.
Ja.
Ik heb mensen meegemaakt die een broek vol gescheten hadden en liepen te zeggen, ik ben. En dan zeg ik, Oké.
Ja,
maar je bent wel een sukkel.
Ja,
je mag
omdat
jezelf fantastisch vinden, maar je bent een sukkel.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is wat je met jezelf moet. Die dialoog moet je met jezelf aangaan.
Ja.
En het is niet makkelijk, maar het is wel de enige manier. Ja.
Dat is duidelijk, maar
zeker.
Even terug naar uw Wikipedia-pagina. Het eerste waar dat mensen zien, is die foto. Ja, sorry. Maar mannetje, zeg.
Ja.
Is ook van 2012, denk ik. Manu Kersting in De Vijfde Boog.
Ja.
Ja, daar kunnen ze toch wel echt wel een betere foto op plakken, hè?
Ja, als iemand mij vertelt hoe ik het moet doen, doe ik het zelf wel.
Ja.
Maar dit is echt van de noont.
Van de noont.
Dat is een leuk personage.
Ja,
heel veel jonge mensen hebben dat met veel plezier gevolgd.
Mm-hmm.
De Vijfde Bogen, daar speelde ik de smid.
Mm-hmm.
Die met vuur van alles kon. Maar echt mijn.
Dat is een personage, dat zeg jij natuurlijk niet.
Ja, nee, en erger nog, stel dat je er een personagefoto op zou zetten, dan kan je er toch wel wat anders op zetten.
Mm-hmm.
Whatever.
Je hebt een heel lang filmografie dat erbij staat. Het eerste wat mij opviel was, je hebt meegedaan aan K3 en De Pingeltjes en daar speelde je de stem van Josje.
Ja.
Daar ken ik mij niet meteen, stem van Josje.
Nou, op een bepaald moment worden die drie dames.
Ja.
Ik weet, ik heb die film niet gezien hoor, maar er gebeurt iets mee waardoor ze een mannenstem krijgen.
Ah, vandaar, oké.
En omdat ik een van de bekendste Hollands sprekende BV's ben, gaven ze mij de stem van Josje.
Ja, oké.
Of tenminste, werd mijn stem aan Josje gegeven.
Dat spreekt voor zich dan, ja.
Maar ik heb de film nooit gezien, dus...
Nee, dat is, ik zelf ook niet, maar daarom dat ik het even vroeg. Je hebt dan ook meegedaan aan Creamy Clowns. Dat was ook een redelijk, allez, heel groot succes wel, hè?
Ja, een groot succes voor een redelijk klein publiek.
Ja.
Niet iedereen hield ervan. En
was dat zo, hetzelfde publiek als Matrushka's? Ik
denk dat daar wel een link tussen zit, ja. Dit was iets absurder en wat gelikter. Het is ook...
Voor de mensen die het niet kennen, over wat ging de serie?
Het zijn clowns die door een probleem wat er gebeurd is met seksualiteit. Mm-hmm. Dat, clown Norrie heeft gewoon aan een kind zitten prutsen. En daardoor konden zij nimmer... Ze waren heel beroemd als clowns, zogenaamd. En, maar door die, laten we zeggen... grensoverschrijdend gedrag in een periode dat het niet opviel.
Ja.
Als je scheet laat, heb je het al gedaan.
Vandaar, ja.
Maar toen is dat toch nog een schandaal zogenaamd geweest, waardoor die clowns nimmer hun beroep kunnen uitvoeren.
Mm-hmm.
En ja, gaan ze de criminaliteit in. En het moment dat de criminaliteit lekker aan het bloeien is, komen ze terug... kunnen ze op kinderfeestjes en toestanden clowntjes spelen.
Mm-hmm.
En weten ze ook, als ze daar clowntje gaan spelen, wat ze er kunnen gaan jatten. En dan gaan ze daar s'nachts nog eens naartoe om de boel leeg te roven. Dat is een beetje de basis van de Creamy Clowns. En dan een hoop familiaire bullshit natuurlijk.
Ja.
Vooral van clown Norrie. Met zijn vader die hij nooit gekend heeft. Met zijn moeder, met zijn ex-vrouw, met zijn zoon.
Ja.
En zijn collega's.
Er is een heel bekend filmpje op YouTube van Lou in de frituur.
Ja. Oeh, ja, dit is heel goed.
Dat is echt fantastisch.
Dat is heel goed. Dat is met Johnny de Mol.
Ja, ja.
Ja, dat is een hele goede, heel goed geschreven scène. Ja.
Alleen, je kan het echt niet nadoen, hè, maar een fristie, een paar frieten.
Ja, het is een bestelling dat je echt denkt van, hallo, jongen. Ja. En een koud bolletje vertwachten. En dan, maar hij zit op voorhand ook in de auto al tegen die Johnny. Dat is in de beste frituur. Zo gewoon langs de kant van de baan. Daar kun je gooien frieten. Ja. Die gaat daar een gigantische bestelling doen. Ze gaan in de auto zitten na die bestelling. Ze pakken alles uit en het is niet te vreten. De helft is bevroren. De stoofvlees stinkt naar een hondenstront.
Rotte hond.
Ja, van dan ook te gaan schijten. En, dus die gaat zijn geld terughalen. De Lou, die kan ook in een colère schieten, die gaat zijn geld terughalen. En die pakt uit de auto volgens mij nog zelfs een soort schep die altijd bij heeft, waarschijnlijk voor lijken te dumpen. En die gast in de frituur, die haalt een knuppeltje, want die wil niet terugbetalen. Die pakt zo'n wapenstokje, mm-hmm, wat je kan
uittrekken, ja.
Ja. En dan klapt hij hem op zijn hoofd met de schep en dan duwt zijn poten in het frituurvet. Ja,
geweldig.
Leuke scène.
Ja, even terug naar een paar vragen dat luisteraars hebben doorgestuurd. Lucas Staals vroeg, wat is je favoriete Vlaamse serie?
Dat varieert natuurlijk. Hè.
Of een serie dat meteen in je opkomt eigenlijk.
Ja, iets wat ik gezien heb toen het net uitkwam. Dat is nu volop te zien ook op de tv, denk ik. Dat is Glad IJs.
Ah, goed, hè? Ja,
dat is...
Op streams ook.
Ja, ik vond dat eigenlijk Fargo van de Kempen.
Ja.
Ik vond dat echt heel goed gemaakt.
Dat was met Koen de Bouw zeker. Dat
Koen de Bouw en Lucas van de Einde. Ja. Ik heb daar een mini-rolletje in. Ik kom als politie eigenlijk...
Heb je daarin gespeeld?
Ja, ik speel een politie die,
was
die
dat
een
niet
link legt...
Melise Verijn was dat zeker,
ja, ik leg een link tussen... een pistool wat op verschillende plaatsen gebruikt is. Ik leg die link, maar ik reik die link niet aan. Mm-hmm. Maar doordat ik die scène heb, wordt het duidelijk...
Hoe dat de vork in de steel zit,
ja, dat hetzelfde pistool gebruikt is, mm-hmm, hij heeft op koeien zitten schieten.
Ja.
Zijn koeien doodgevallen. En daar zitten dezelfde kogels in als dat een boswachter is volgens mij vermoord. Dus whatever. Maar dat is de reden waarom er zitten ook lokale polities in. Maar die hadden ze dan een politie nodig die op verschillende... whatever. Ik wist ook helemaal niet waar ik aan mee ging filmen. Ik kwam daaraan. Het was een hele warme dag. Er mocht nergens gerookt worden, omdat alles in de fik kon vliegen. Zoiets. Het was heel droog. Ja. Er was geen water in België meer. En ik wist totaal niet waar ik aan het meefilmen was. Een van de regisseurs ken ik redelijk goed uit een vriendenclub, mm-hmm, van het nachtleven en zo. Dus ik vond het wel heel erg sympathiek allemaal op de set.
Ja.
Ik vond het super sympathiek, maar ik wist niet wat ik aan het draaien was.
Nee.
Ik wist het niet. En toen ik de serie zag, dacht ik van man, dit is echt goud waard.
Ja, ja, topserie. Ik heb hem op een week tijd helemaal uitgezien.
Ja, maar er zijn wel heel veel goede dingen gemaakt.
Ik vond de dag.
Ja, de dag is heel goed. Wat ik er vooral goed aan vind...
Van Johan Schernhardt, hè? Ja. Die twee perspectieven bedoelt
je? Ja, je hebt ook zo'n... Een Amerikaanse serie. Affair.
Ik moet van
The goed. Affair of Affair.
Ja.
En het is die hoofdrolspeler van The Wire.
Mm-hmm.
Ik ben zijn naam kwijt. Die speelt een schrijver die ook een affair heeft met een of andere jonge vrouw. En dat is constant point of views dat het gefilmd wordt. Dan, dus die scènes zijn volledig anders ook.
Mm-hmm.
Dus stel, ik ga hier aan de overkant een koffie drinken en ik ervaar dat moment op die manier. Maar iemand anders die daar zit, ervaart dat volledig
totaal
anders.
Andere manier,
en dat is een hele goede manier om dingen in beeld te brengen. En dat hebben ze een beetje in de dag gedaan.
Dominique West was... Is dat de acteur?
Ja, denk het wel, hè? De hoofdrolspeler van The Wire. Dat hebben ze een beetje in de dag gedaan.
Ja.
Dat vind ik een hele bijzondere insteek om iets te verfilmen. Ik heb hun toen ook ontmoet bij een slotaflevering van De Slimste Mens. Ik werd dan wel uitgenodigd om daar naartoe te gaan, want ik zat wel in filmpjes.
Ah, oké. Voor vragen te stellen.
Dus Erik van Looy... Die had me eigenlijk een beetje beloofd dat ik mee in de jury kwam. Dat, mm-hmm, dat zijn die twee die aan de zijkant flauwekul
gekomen
zijn.
Het
is er nooit van gekomen, waarom, weet ik niet, whatever. Maar dan hebben ze me wel gevraagd om die filmpjes te spelen. Een stuk of zes heb ik erop genomen. Mm-hmm. Dus zat ik daar ineens. En toen was een van die twee...
Jonas Schernhardt zat in de jury.
Ja, dat is een vrouw, dat is een koppel, hè, die dat
geschreven
heeft.
Jonas
is er. En toen ben ik er ook aan voorgesteld... Ik vond het bijzonder, de dag. En er zijn er nog wel een paar goede series gemaakt, hoor. Series noemen waar je zelf in zit, is natuurlijk een beetje debiel. Hè? Maar...
Nee, maar je mocht wel zeggen. Ja, Matruska zegt fantastische series.
Ja, maar het is ook wel zo.
Ja.
Maar ik probeer... Ik heb ook geen favoriete acteur of zo in mijn leven.
Nee.
Ik vind dingen goed op dat moment en that's it.
Oké, top. Een leuke vraag van Marco Ozier. Uit alle acteurs en actrices over de hele wereld, met wie zou je eens willen samenwerken?
Nou, ik speel sowieso niet graag in een andere taal. Vind dat
of misschien in Vlaanderen, waar dat je nog niet mee hebt samengewerkt.
Ja, nou, als ik het heel dichtbij hou...
Mm-hmm.
Iemand waar ik vroeger heel veel plezier mee heb gemaakt in woonkamertjes met waterpijpjes en zo. Dat was Wim Willaert. Wij hebben een fantastisch verleden, maar we hebben nog nooit samen gespeeld. We zitten wel in Undercover 2, maar we hebben geen scènes samen. En als we elkaar tegenkomen, is het altijd dolle pret.
Ja.
Het is echt fantastisch. Wij hebben altijd het gevoel dat we samen zouden moeten spelen. En het is nog nooit gebeurd, maar het hoeft ook niet te gebeuren, maar...
Het zou wel leuk zijn.
Hij heeft ook een
soort
uitstraling. En als ik helemaal vol kan gaan zoals ik het graag doe... Ik denk dat je dan wel een hele rare combi krijgt... als je Wim en mij samen zou zitten.
Mm-hmm.
Wat buitenlanders betreft, ik vind dat heel moeilijk, buitenlanders. Ik heb natuurlijk met Hollanders altijd wel... Ik heb best veel met Hollanders gespeeld. vind een Hollandse set ook anders dan een Vlaamse set. Ik functioneer het liefst op een Vlaamse set. Een Hollandse set is,
en waarom?
Heel lawaaierig. Er wordt heel veel door iedereen gekwekt. Uh-huh. Iedereen heeft ook een mening en steekt die niet onder stoelen of banken. Ik vind dat soms heel storend. Wat ze zeggen is niet oninteressant, maar ik vind het... Dan heb ik liever de Vlaamse set waar iedereen op gepaste momenten zijn bek houdt. Uh-huh. En dat degene die moeten praten, praten. Dat vind ik veel fijner. Maar ik vind een Hollandse set redelijk roeperig. Ja. Stresserend. Uh-huh. Voor iemand die ADHD'er is dat... Ik ben nogal snel geprikkeld. Ik kan me ook niet focussen als er een geluidsman over zijn tuin staat te lullen en ik moet me concentreren.
Nee,
op de scène.
Ja, tuurlijk, ja.
Maar dus ik heb ook gefilmd in een film met Jean-Claude Van Damme. Ik vind het verschrikkelijk om in een buitenlandse taal te spelen. Ik doe het niet graag. Nee. Ik vind het is mijn ding niet. Ik kan me niet concentreren omdat.
Je bent te veel met die taal bezig.
Ik denk niet in die taal. In Vlaams en Hollands is een ander gegeven, maar in Frans, ik kan wel Frans praten, redelijk, en Engels ook wel wat, en Duits ook. Maar acteren is nog een ander verhaal. Dus
tuurlijk.
Wie een acteur die ik zelf heel graag zie, maar onmogelijk is als mens, dat is Mickey Rourke. Ik vind het ik geniet daar zo van als die speelt. Maar ik zie mijzelf nooit een scène met hem spelen. Jean Bervoets heeft ooit met hem gespeeld. Hè?
Ja,
maar
Jean
ik zie het mij niet doen en ik heb er ook helemaal geen zin in. Ik kijk er liever naar. Dus maar, whatever. Dat is een beetje een antwoord op de vraag natuurlijk. Hè.
Ja. Manu, merci om langs te komen.
Ja.
Dikke merci. Ik zou wel nog één ding willen vragen.
Ja.
Tijdens Matushka's heb je een fantastische quote... Dat is van dat je uit de koelkast zo'n vleesje pakt en dat je vraagt van iemand een stukje. Het is van Bertje. Zou je die nog één keer voor de luisteraars en de kijkers willen doen, alsjeblieft?
Ja, ik zei in het café altijd, als ik in de wc stond, ik stond te pissen, in een dansing of zo, dan kwamen ze naar mij toe, maar die is het jong van Bertje? En dan zei ik, nee, het is de manen. het is van Bertje.
Voilà, super, dankjewel. En daarmee gaan we eindigen. Dankjewel, Manu Kersting.